Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buiten dienst Peter van en Mart de Kruijf. Zij hebben één duidelijk doel: aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app.
Zelfs straks als er een vaccin is en zelfs als de gezondheidscrisis over is, is de sociaal-economische crisis nog niet over. Die dreunt door.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 140. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
We zijn nog steeds niet van het coronavirus af. In Nederland zitten we inmiddels in een tweede golf van besmettingen. In de televisietalkshows zien we avond aan avond dezelfde sprekers. In deze Betrouwbare Bronnen maak je kennis met 3 nieuwe deskundigen. Eentje heb je misschien al eens gehoord. Dirk-Jan Omtzigt was de gast in Betrouwbare Bronnen aflevering 26. Toen vertelde hij hoe hij met algoritme humanitaire rampen bestrijdt. Omtzigt werkt voor de Verenigde Naties en straks komt hij met harde cijfers en analyses over hoe COVID-19 wereldwijd doorwerkt. De klap is 20 keer zwaarder dan de kredietcrisis van 2008. Met hem gaan we zo praten en ook met de Groningse hoogleraar Global Health Economics Maarten Postma. Hij kijkt naar het algemene vaccinatiebeleid in Nederland en vergelijkt dat met de aanpak in Duitsland en vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar het volgens hem beter geregeld is. Maar eerst gaan we naar Londen, naar Daniel Thornton. Hij is van Gavi, de internationale organisatie die sinds de oprichting in het jaar 2000 760 miljoen kinderen heeft helpen vaccineren tegen ziektes als ebola, cholera, meningitis en gele koorts. Zo is in 73 ontwikkelingslanden de kindersterfte gehalveerd. Gavi speelt ook een hoofdrol bij de ontwikkeling en straks verspreiding van vaccins tegen COVID-19. 182 landen werken inmiddels samen om dat goed te organiseren. Een tiental vaccins zit nu in de laatste fase van testen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welcome, Daniel Thornton. Before we talk about your efforts to develop, produce and distribute a vaccine, can you tell us what the global situation is at the moment concerning COVID-19?
Well, I think your listeners will be aware that COVID-19 is in every part of the world. There have been more than 1 million recorded deaths already from the pandemic, and of course it's had a very big impact on social and economic life around the world, with hundreds and hundreds of even billions of dollars of economic damage, in addition to the lives lost and severely disrupted. So we are working very hard to make sure that vaccines get all around the world to deal with the global situation.
What, let's say, regions in the world, maybe even more than just countries, are most worrying for you and for Gavi now?
Well, Gavi was set up 20 years ago to make sure that vaccines got shared around the world and got provided to people in developing countries as quickly as possible when they were available to rich countries. So our main focus is developing countries, and it's clear the pandemic is really been affecting the Indian subcontinent very, very strongly. In terms of recorded cases, Africa doesn't look like it's had so many cases, but that may be down to a measurement problem rather than the reality of the situation. And certainly, you know, when we talk to African leaders, they are very keen to have the vaccine, COVID-19 vaccines as soon as possible.
And Brazil, I heard, is also quite a hotspot.
Yes, indeed. I mean, so that's a country that's what's known as an upper middle income country. So it's not been eligible for Gavi support, but is part of the COVAX facility, which I will go on to discuss.
Yeah, can you tell us a little bit about that COVAX facility? You are from Gavi and you work together with the World Health Organization and CEPI, that's the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. What groups and what countries do you combine to make this big effort?
As of now, we have 182 countries around the world part of the facility, so most countries, obviously. The three main partners in the work, but actually there are lots of partners, but the three main partners are Gavi, which I work for. As I said, Gavi was set up 20 years ago to make sure vaccines were shared around the world. So we have experience of this work. The World Health Organization, which obviously has a vital role in setting the standards for vaccines and checking whether vaccines meet those standards, and in helping countries to implement vaccine programs. And then, as you said, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, which was set up in 2017, and, you know, very far-sighted group of people, I think, said we need to be prepared for the next pandemic. And CEPI was already investing in vaccine technology so that it could have vaccines available quickly in the event of another pandemic. And so they're a vital part of the coalition that we have, providing a portfolio of vaccines.
So you are working on more than one vaccine. How many vaccines are being developed worldwide, and with how many are you involved?
So there are more than 200 vaccines being developed around the world, which is really unprecedented in terms of the scale of research and development. 10 of those are in what's known as phase 3 trials. So these are the trials that involve tens of thousands of people and really are the final check before, you know, vaccines are available to be used and allow us to know whether vaccines are indeed safe and effective with a high degree of certainty. And in terms of the portfolio that the facility is working with, there are 9 vaccines from CEPI, and we have priority access to all of those vaccines. And then we're also talking to manufacturers to add other vaccines to the portfolio. So the idea is, at the moment, we don't know which vaccines are going to succeed, and we need to manage that risk. There's no way of getting rid of that risk that any given vaccine will fail. But the best way of handling it is to have a big portfolio using lots of different approaches. So that's what we're building.
How many months will it take when we are in phase 3 already with 10 potential vaccines? How many months will it take when they can be used first?
In the course of 2021, and nobody can say exactly when, because we don't know how long the trials will take. We don't know how long approval will take, unfortunately. And then vaccines need to be distributed. What we are doing is making sure that manufacturers are already producing vaccines at scale as they work their way through the trials, so that as soon as the trials are finished and as soon as we have approval, the vaccines will be available at scale. And this is the new thing that's happening in this pandemic that's never been done before.
So what you're not doing is sort of looking for the silver bullet, but it's almost a sort of a scattershot of knowledge, hoping to combine as much as possible of R&D and innovation.
Yeah, it's more of a shotgun than a silver bullet. Yeah, I mean you've got to try a lot of different shots so that you make sure you hit the target. And the other thing is, we really want as many vaccines as possible to succeed, so that the scale can be as great as possible. Because, you know, with an ordinary vaccine, you normally immunize the population. You immunize babies as they're born. You might immunize elderly people under some circumstances. But in this case, you're going to need to immunize a lot of the population around the world all at once. So we really need scale, that hasn't been seen before. In an average year, maybe 3 billion vaccines are produced. And, we need vaccines the facility itself is aiming to produce, to have 2 billion vaccines available by the end of next year. And there are many other, vaccines being produced for national purposes. So this is a real transformation of the vaccine industry that we're seeing to tackle the pandemic.
So when reaching 2 billion people in the end, you really can reach most of the poorest people in the world.
We're aiming for 2 billion doses, and we're assuming that every person is going to need two doses. So it's not quite as many as you said. But so the aim is to have at least 1 billion of those doses for developing countries. And there are 92 eligible countries that will get support from the facility.
So that will mean one in nine people of the world population.
Yes. Yeah, so the aim is to really protect the most vulnerable first. So we're aiming to produce doses to make sure that healthcare workers get protected. I think everybody wants to make sure that healthcare workers are safe given the dangers they face. And also when you go to get healthcare, that you're not going to catch COVID. And also making sure that the elderly are protected around the world and other vulnerable people. So that's the priority, to make sure that vulnerable people are protected first. And then, you know, depending on the sort of vaccines we have and their characteristics, it may make sense to move on to immunize further groups of people. But we need to start with the most vulnerable first.
How much money do you need for all of this?
So there are two different sorts of countries that are joining the facility. One group are paying for themselves, and the Netherlands is in that category, be joining through a European effort. And then there are countries which need funding, otherwise they won't be able to afford the vaccines, and the vaccines won't be available for them. Those are the 92 countries that I mentioned earlier. And for those, we are looking for at least $7 billion by the end of 2021. So far, we've raised about $1.8 billion through a lot of generous contributions. But we, you know, that's only 25% of the way. So we still got a long way to go to be able to get that billion doses.
You're not there yet.
We're not there yet. We're certainly not there yet.
And that's also one of your main concerns, to get enough money in time.
Absolutely. And we need the money quickly, because we need to put the money down to make sure that manufacturers are, as I said earlier, producing vaccines before we know which ones have succeeded. And that's the only way to make sure we're going to get vaccines quickly so that we can stop the pandemic. So we need that money immediately, and we need it over time as well, so that once it comes to the time when we actually procure the vaccines, we have the money available.
So you're also looking to the Netherlands. How much money do you expect from the Netherlands? It's not an easy question, but in the end, you have to pay money.
Well, let's start with what could the EU countries together of bring, and then we can sort of make some steps towards what the Netherlands could bring.
Both the EU and the Netherlands have both been generous contributors to Gavi in the past, and you know, our sort of usual work, which predates COVID, and we'll over the last 20 years we'll have immunized more than 1 billion children, and you know, saved 22 million lives, we estimate, based on that, by 2025. And that's, you know, a lot of that is down to support from the European Commission and from the Netherlands, so we're very grateful for that. In terms of COVID, the Commission has announced guarantees of 400 million euros, which are very helpful for us in managing our finances and making sure that we have money available immediately, as I mentioned earlier. And discussions are going on with the Commission and the member states to see what other support might be possible.
Yes.
And then the Netherlands itself has already announced 5 million euros. And, you know, we're grateful for any support. Of course, we have, as I mentioned earlier, quite a large funding target for the end of 2021. So, you know, we hope it will be possible for further contributions to be made.
Apart from the money, what role can the European Union and the Netherlands play?
Well, I think that there's a question of political voice and influence as well as money. So, you know, in international organisations and in the media, Making the case for immunization and making sure that people understand it's the best way of ending the pandemic, and making sure that there is political support for what we're trying to do. You know, there are going to be difficult decisions that are going to need to be made. When the vaccines are available, I think there's going to be a lot of competition to get the vaccines. But, you know, I think we would like support for the idea that the most vulnerable need to be protected first. So I think these messages are important, and I think the Netherlands has an important voice within the EU and as an individual country as well in these matters.
Another major thing, of course, is countries like the Netherlands and other, let's say, highly developed R&D nations within Europe are also key in developing the knowledge, the medical science, the innovations you need for it. So maybe the national governments and the European Commission could also sort of push and stimulate those scientists and everybody to give their all.
Yeah, I mean, I think in a way that isn't necessary because, as I said, there has been an incredible response from the scientific community. I think that what I would say to that is that you know, everybody's obviously very focused on COVID now, but you know, this won't be the last pandemic. We had a pandemic in 2009, which, I mean, it wasn't as serious as this pandemic, but maybe 500,000 people died around the world, H1N1 flu. And really, we look at that pandemic as an example of what not to do, because in that case, rich countries got the vaccines for that against H1N1, and developing countries really didn't get the vaccines until it was too late, and they didn't get enough either. So, you know, when we look at that pandemic, we say, well, you know, what we got to do is avoid a repeat of 2009.
So that's a bitter lesson.
Just to finish, I think we look to the future and we say, well, you know, we also need to do better than we've done with COVID. We need to be ready for the next pandemic, which means organizing scientific effort, you know, to prepare for the future, and also organizing the financing so that it's available very quickly. I mean, we've set up this international cooperation in really record time, a matter of a few months, getting 182 countries to join. But, you know, it would be better if it was already ready. We had the agreements in place and we could start immediately as soon as the pandemic, is declared. So I think there are definitely lessons that we need to learn from this.
So that could also be a very good role for instance, a group of European countries who would be willing to do that kind of analysis, sort of a critical reflection on, you know, lessons from both those pandemics you just mentioned.
Yeah, and I think, I mean, people have already looked at the 2009 pandemic, and part of what I'm saying now is based on those reports. But certainly we need to, you know, I think it's really important that the EU and the Netherlands itself looks at what more can be done in the future, what we can learn from what's happened this time round.
Still, there is some vaccine nationalism still here. For instance, when COVID-19 entered Europe, all the individual nations and some nations teamed up in a small group, but no one said, let's do it all the way together.
Yeah, I mean, I think you can't criticize governments for trying to protect their populations. I mean, that's the first job of any government. But what we've been encouraging governments to do is to join the global effort, because we decided that if, you know, to avoid the situation in 2009, we couldn't just focus on developing countries. We couldn't just say, you know, we're going to try and get vaccines for developing countries. We were clear that if we didn't have countries like the Netherlands also part of the facility, then we wouldn't have the weight that we need, and we wouldn't be able to do the deals with the manufacturers to get the best prices and to make sure the doses are available early. So that's why we've been encouraging countries to join the facility overall and to focus on that. But of course, governments will protect their own populations if they're able as well. But next time round, you know, perhaps we will have a global facility which is so effective that governments won't need to have those national efforts in the same way.
Is that the long-term, let's say, ambition of COVAX?
That's my ambition.
you probably have the support of Dr. Ngozi, who we spoke with a few months ago.
I think I probably do, but I can't speak for Dr. Ngozi, but I imagine I do.
Before we close this conversation, is there something you want to tell us we didn't mention yet?
I think it's been a good discussion. I'm keen that the Netherlands plays a full role in the COVAX facility, both as part of Team Europe and individually. And you know, if your listeners can contribute to that, then you know, please do. Both in terms of political voice and in terms of funding.
I understood you also are going to tell the Dutch Parliament in 1 or 2 weeks your message.
It seems I am speaking to them as well, yes, which I'm very much looking forward to. So I'll take that message to them directly, but perhaps if they've listened to your podcast in advance, they'll have some fair warning.
Daniel Thornton, thank you for joining us.
Thank you very much. Have a good day.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We gaan naar New York, naar de Verenigde Naties, om te praten met Dirk-Jan Omtzigt, hoofdeconoom van de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Dirk-Jan Omtzigt.
Graag ben ik te gast.
We spraken net met Daniel Thornton over de gezondheidstoestand in de wereld op dit moment en over de ontwikkeling, productie en distributie van vaccins. Met u gaan we praten over de sociaal-economische en financiële situatie in de wereld. We kennen de Nederlandse en de Europese situatie. Er wordt veel geld in de economie gepompt om mensen aan het werk te houden en te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Maar hoe is de situatie in lage inkomenslanden op dit moment?
We maken ons enorm veel zorgen over de secundaire impact van de COVID-crisis in lage en middeninkomenslanden. Om even een beeld te schetsen hoe de wereld eruit ziet en hoe deze landen er nu uitziet. Nou, het wordt verwacht dat dit jaar dat we een krimp krijgen in de wereldeconomie van ongeveer 4,4%. En dat is veel meer dan tijdens de financiële crisis. En,
hoe was de krimp toen?
0,2%.
Dat is een enorm verschil, ja.
Heel groot verschil. De cijfers zijn net iets verbeterd, maar dat is alleen omdat
Factor 20. Ja. Ik ben een alfa, maar een u niet. Maar volgens mij is dat een factor 20. Erger.
Ja, maar er is ook heel veel verschil tussen landen hoe snel het gaat. Bijvoorbeeld China heeft zich snel hersteld en daarom zijn de cijfers iets naar boven bijgesteld. Maar als we nu kijken wat er nu in West-Europa aan de hand is, met een dreigende of al een nieuwe tweede lockdown, dan zullen de cijfers hoogwaarschijnlijk naar beneden bijgesteld weer worden. Ongeveer 90% van alle landen is nu in recessie. En dit is de diepste recessie in de afgelopen 8 decennia en de breedste ineenstorting van het inkomen per hoofd van bevolking sinds 1870.
Mag ik daar als historicus een opmerking bij maken?
Natuurlijk.
Iedereen in Nederland weet dat. We hebben in de wereld in tussen 1870 en 1873 een hele diepe depressie gehad, vergelijkbaar met die van zeg maar 1929. En dat kwam door een enorme instorting wereldwijd van de landbouwprijzen. Dat leidde tot heel veel protectionisme. En voor die depressie in de landbouw heeft in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, tot bijna 1900 geduurd. Dus dat was een enorme klap in de wereldeconomie die men achteraf vergeten is, omdat tegelijkertijd natuurlijk de industriële revolutie zo enorm doorging, zeg maar in het grootstedelijke deel van de wereld. Maar het niet-stedelijke deel van de wereld, ruraal, dat was toen toch nog echt 50-60%, heeft dus bijna 20 jaar in een soort depressie gezeten.
En dat is eigenlijk ook de vraag, hoe lang gaat het duren? En wat zijn de lange termijn effecten? Kijk even naar bijvoorbeeld Afrika, bezuidende Sahara. Daar zien we dat het inkomen per hoofd van de bevolking teruggaat naar een niveau van 2007. Dus een enorme terugslag qua inkomen. En wat je ook ziet, is dat heel veel mensen verliezen hun baan. Als je kijkt naar het tweede kwartaal, wordt er 17% minder gewerkt. Dat betekent dat een equivalent van 500 miljard banen verloren gegaan is. Dan krabbelt het wel een klein beetje op in het derde kwartaal, naar 12% ineenstorting. Maar als iemand buiten het arbeidsproces is, dan verlies je ook skills. Je arbeidscontract wordt soms afgebroken. En om dan opnieuw een inkomen te kunnen genereren, is enorm problematisch. En dat zie je voornamelijk bij mensen die al heel kwetsbaar zijn. Dat zien we in Nederland, dat zien we in het buitenland ook. Mensen die in de informele sector werken. En heel veel mensen in lage en middeninkomenslanden, zo'n 80% van de mensen, hebben gewoon hele informele banen. En die raken dan ook hun, hun inkomen kwijt.
En als... Ja, er is een soort internationale armoedegrens. Die staat op $1,90 per dag. Daar komen heel veel mensen nu extra onder terecht.
Ja, de Wereldbank heeft vorige week nieuwe cijfers bekendgemaakt. En we denken dat ongeveer 150 miljoen mensen extra onder die grens duiken. Bij het eind van volgend jaar. We kijken altijd naar die grens, $1,90. Maar er zijn nog een aantal andere grenzen. Bijvoorbeeld de grens van $3,20. Die zit er betrekkelijk kort bovenop. En daar zakken ongeveer 200 miljoen mensen doorheen. Dus je ziet heel veel mensen die echt naar beneden schuiven in hun inkomen per hoofd van de bevolking. Maar je moet ook niet vergeten dat de mensen die al arm zijn, worden nog veel armer. En substantieel ook. En als je nog armer wordt, wordt het steeds moeilijker om uit die armoedeval te ontsnappen. Recent onderzoek in India heeft gekeken naar mensen die onder de armoedegrens zat. En het inkomen van die mensen in april is bijvoorbeeld met 61% naar beneden gegaan. Dit zijn al mensen die onder de armoedegrens zitten. En die zijn nog een keer 61% van hun inkomen kwijt. Hetzelfde zie je in...
Mag ik even voor de helderheid. Dat zijn dus mensen die zitten onder die 1,90 per dag...
Ja.
Dus die zitten zeg maar zo op 1,75 en daar gaat dan nog weer 60% af.
Precies.
En we zien... Dus die houden dan maximaal een dollar over.
Precies.
In Bangladesh... Ik probeer het maar zo concreet mogelijk te maken.
Ja.
Want voor ons als rijke Europeanen, we hebben geen voorstelling daarvan.
En dus dan heb je echt nog maar centen in je handen. Hè? In Bangladesh is het precies hetzelfde. Daar onder de mensen die onder de armoedegrens is het naar beneden gegaan met 75% in die maanden dat we die lockdown en in het begin van de crisis. En wat we nu doen, is we hebben dus al deze projecties van de Wereldbank. Maar we hebben ook dat we elke maand in ongeveer 100 landen samen met de Wereldbank surveys doen. Huishoudsurveys, om te kijken hoe gaat het nou precies. Want één ding is duidelijk. De modellen die we hebben, de economische modellen, die zijn niet toegericht op dit scenario. Een economisch model weet precies als je de rente met 10 basispunten omhoog doet, wat er dan gaat gebeuren. Niet als er ineens iemand allemaal thuis blijven. Daar zijn die modellen niet voor gemaakt. Dus we moeten ook heel duidelijk kijken wat er nou precies aan de hand is op een day-to-day basis, om een zuiver beeld te krijgen van de impact. En wat we daar zien is over het algemeen slechter dan de voorspellingen.
En die modellen worden dus hiermee, ik zal maar zeggen, ook voor de economische wetenschap, zelf volledig van binnenste buiten gekeerd.
Ja, ja. Maar het is ook heel moeilijk hoe je dit zou moeten modelleren. Zo denken we niet over de economie. Want de economie gaat over transacties. Gaat over dat je mensen kunt ontmoeten. En precies like the economy of the lack of distance. Dat je kunt eten, dat je kunt shoppen. Dat element van de economie, die eigenlijk fundamenteel is voor ons hele economische systeem, dat halen we weg. Omdat we anderhalve meter, of eigenlijk zoveel mogelijk elkaar moeten gaan vermijden. Dat je geen transport moet hebben. Dus dat zal enorme impact hebben. En ook op manier waar we het eigenlijk nog niet in het begin over na hadden gedacht.
Daniel Thornton vertelde ons vanuit gezondheidsoogpunt, zijn we nu ook weer aan het leren. Want er gebeuren allerlei dingen die we op die manier nog nooit hebben meegemaakt. Maar dat geldt dus eigenlijk ook voor hoe economen naar de wereld kijken.
Ja, en ook eigenlijk hoe we überhaupt naar de crisis kijken. Vaak denken we, kijken naar deze crisis en denken we, dit is een gezondheidscrisis. Maar dit is een societal crisis. De hele maatschappij is in crisis. En we moeten al die elementen van die crisis in kaart brengen. En dat hebben wij gedaan. Want ik zit eigenlijk in een team dat probeert na te denken over wat voor crisis we op de horizon zien. Dus een storm, een droogte, een overstroming. En daar maken wij dan een voorspelling van, lang van tevoren, hoe zo'n crisis zich gaat verspreiden door de samenleving. En wat dan de inflectiepunten zijn om de crisis af te buigen. Het kan wel overstromen, maar je kunt dan mensen wel uit hun huis halen en op het droge brengen. Of je kan wel droog zijn, maar je kunt mensen een drought-tolerant seeds geven. Dus er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Maar daarvoor maken we een soort van crisis timeline. Hoe een crisis zich gaat uitvouwen over tijd. En dat doen we ook hier met deze crisis. En het manifesteert zich op manieren waarop we eigenlijk in het begin niet aan gedacht hadden. En Dat scherpe denken, daar zijn wij voor. Ik ben eigenlijk een soort van hoofd van een red team. Wij proberen continu de consensus ter discussie te stellen. Wat zijn de properties van het virus? En zijn die wel zoals we denken dat die zijn? Of we hadden al heel snel contact met de Universiteit van Florida bijvoorbeeld. Laatst werden die geciteerd in de New York Times. Maar daar hadden we al in het voorjaar contact mee. Want die hadden het virus in de lucht waargenomen als deeltje. Heel ver weg van mensen. We vragen ons af, wat zijn de sociaal-economische impacten en wat zijn nou eigenlijk de meest effectieve manieren om in te grijpen? En zeker in soort van wat we noemen low-resource settings.
Dus uw taak is ook een beetje om mensen die, ja, laten we zeggen, jarenlang in een bepaalde denkgroef zitten bij de aanpak van problemen, om die even uit hun evenwicht te halen, omdat er misschien nog wel hele andere dingen spelen.
Ja, en waarom is dat? Eigenlijk zijn het twee dingen. Ten eerste hebben we is heel veel onzekerheid. En de tweede is heel veel complexiteit. En wat je dan heel snel ziet is tunnelvisie. En dat moet je willens en wetens, en dat doen we dus binnen de VN, willens en wetens willen doorbreken en alles continu ter discussie, intern ter discussie stellen. Dat moet je niet extern doen, want dan haal je het geloof in wat je doet publiekelijk onderuit. Dat moet je niet gaan doen. Maar intern moet je heel scherp zijn. En er zijn eigenlijk drie vragen. Met de huidige onzekerheid doen we wat juist is. Maar er is heel veel onzekerheid. En zijn we agressief genoeg om die onzekerheid weg te nemen? Om onderzoek te doen naar alles wat we niet weten. Hebben we het heel goed voor ogen wat we eigenlijk niet weten? En du moment dat een andere werkelijkheid ontstaat, gaan we dan ook een ander beleid voeren dat nu gericht is op een beter idee van hoe deze crisis zich zo gaat ontwikkelen? Volgens mij worden daarop straks afgerekend, collectief. Niet omdat dat je misschien in het begin een verkeerde beslissing hebt gemaakt. Als die beslissing maar de juiste was op dat moment met de kennis van toen, maar wel met een achtneming van dat je de onzekerheid continu hebt weg proberen te nemen.
Dit is een variant van de bekende vraag: doen wij de goede dingen goed?
Ja, klopt.
Heeft u hier al eens over gepraat met de ambtenaren van Hugo de Jonge?
Ik vind het heel interessant om te kijken natuurlijk naar de Nederlandse politiek. Maar ik laat me niet uit over de politiek in Nederland of de politiek elders. En ik zal ook even misschien uitleggen waarom. Ik ben een humanitair werker. En wij nemen de politieke realiteit hoe die is. Nederland is niet een land waar wij hulp geven, maar in heel veel landen is een moeilijke politieke situatie. En gaan wij ons niet met de politiek bemoeien omdat wij maar één doel hebben. En dat is het bereiken van mensen in nood. En als een politieke opinie daar een barrière voor is, dan moet je dat niet hebben. Maar dit gedachtesysteem is natuurlijk wel heel, heel goed om, zoals in Nederland en als in het buitenland, dat we kunnen toewerken naar een continue verbetering van de respons.
Als u met uw team binnen de Verenigde Naties zegt, ja, wat we tot nu toe gedaan hebben is eigenlijk niet helemaal de juiste weg, nemen ze dat u dan altijd in dank af?
Ik werk voor Sir Mark Lowcock, de Emergency Relief Coordinator, en die overziet alle humanitaire noodhulp wereldwijd. Hij heeft een profiel, hij is een econoom en accountant als achtergrond. En hij heeft me specifiek gevraagd om dit te doen. Hij wil die tegengeluid horen. En dus het wordt mij zeker in dank afgenomen. Omdat het mensen scherp houdt. En je bent niet scherp op de persoon. Je bent scherp op de inhoud. En dat is een groot verschil.
Kunt u een voorbeeld geven van een koerswijziging die mede door uw advies in gang is gezet?
Nou, in het begin werd er wel heel veel de nadruk gelegd op dat dit een gezondheidscrisis is. En er was eigenlijk heel weinig oog voor de sociaal-economische impact. Misschien komen we over alle facetten van die sociaal-economische impact nog wel te spreken. Maar de sociaal-economische impact is vele malen groter, zeker in lage inkomenslanden, dan de gezondheidsimpact. In ieder geval tot wat we tot nu toe gezien hebben. Dus de interventies die je dan moet toepassen, zitten dan ook in het sociaal-economische domein. Je kunt met heel veel geld intensive care units gaan bouwen en ventilators gaan kopen. Maar eigenlijk het probleem wat mensen hebben is dat ze hun baan verliezen en om die reden honger hebben en om die reden komen te overlijden. Nou, dat kun je aanpakken door een soort van cash transfer systeem op te zetten. En op dit moment zijn er 1200 cash transfer systemen in 212 landen opgezet. Dus bijna alle landen zijn begonnen met een soort van basisinkomen te geven aan mensen die in nood. Het is een van de grootste veranderingen die er heeft plaatsgevonden. Daar neem ik niet alle krediet voor. Maar dat we nu zien dat dit een economische crisis is. En dat dit hoog aan de agenda, op de agenda stond van de annual meetings van de Wereldbank en de IMF deze week. Laat zien dat we nu de crisis hopelijk wel beter begrijpen.
Daniel Thornton die vertelde ons dat COVID-19 in Afrika in veel landen nog wel meevalt, maar dat lang niet alles bekend is van wat er in Afrika gebeurt. Dus het is moeilijk om het te meten. Maar het is natuurlijk ook zo dat als in delen van de wereld COVID heerst, dat dan meteen de hele wereldeconomie ook in problemen is. En dus ook iedereen, eigenlijk in welk land dan ook.
Als we kijken naar bijvoorbeeld Afrika en het aantal gedetecteerde besmettingen, dat is geen goede graadmeter. En het is enorm laag. En dan denk je, nou, de mensen hebben het dus helemaal niet. Er zijn wel een aantal onderzoeken geweest naar wat ze noemen seroprevalence. De aanwezigheid van antistoffen in het bloed, bijvoorbeeld bij bloeddonoren. En dat laat zien dat bijvoorbeeld in Kenia 5% het heeft gehad. In een bepaalde stad in Malawi, Blantyre, 12,3%. Dus is nog zeker wel, heerst het en heerst het daar ook. Dan wordt natuurlijk de vraag, hebben de mensen er ook last van? Want de statistieken laten niet zien dat er grote sterfte is. Maar ook heel veel sterfte wordt niet gerapporteerd. Dus op dit moment kijken we of we naar Kerkhoven kunnen gaan. Kijk, zien we nou echt meer mensen sterven, meer mensen naar het ziekenhuis gaan met ademhalingsproblemen? Natuurlijk is het wel zo dat de bevolking van de meeste Afrikaanse landen veel jonger zijn. In Japan is 26% van de bevolking boven de 65. In Tjaad 2%. Dus sowieso zul je een heel ander profiel zien van de ziekte. Maar er komt ook bij dat een aantal dingen niet in hun voordeel is. Bijvoorbeeld de prevalentie van tuberculose, prevalentie van HIV. Van beide weten we dat, dat de kans op sterfte 2,5 tot 3 keer zo groot is ten opzichte van als je die ziekte niet hebt. Dus heel veel dingen weten we nog niet qua wat de ziektedruk is in die landen.
Dat is een beetje wat Mark Rutte ook zei. Hè? Die zei met 50% van de kennis. Het was een hoogleraar die zei, was het maar 50, ik denk 20, moet ik wel voor 100% verantwoordelijkheden nemen.
Ja.
Dat is een beetje waar u ook in zit.
Ja. En dus proberen we dus heel goed samen te werken met de Wereldgezondheidsorganisatie en met heel veel academici. Wat je ziet is het vormen van een global public good. En iedereen gaat nu echt samenwerken op het niveau van onderzoek. En dat onderzoek heel snel beschikbaar is. En dus ik praat vaak met hen en zeg, oké, dit zijn de onderzoekvragen waar we echt een antwoord op moeten hebben. Dus de vraag over HIV was er relevant. En in het begin waren de uitbraken in landen waar eigenlijk geen HIV was. En dus kon je dus dat onderzoek niet doen. Maar toen het oversloeg naar Zuid-Afrika, was dat een van de eerste dingen die we wilden weten, om te kijken of we daar ons zorgen over moeten maken. Anders waar we ons zorgen over maken, zijn heel veel mensen die honger hebben, ondervoed zijn. Nou, we weten dat als je ondervoed bent, je immuunsysteem veel slechter is. En moeten we ons daar nou enorm zorgen over maken? En het is ook wel zo, als je kijkt naar welvaartsziekten, die komen ook voor in Afrikaanse landen. 22% van de Soedanezen heeft diabetes. Mozambique is het land met de hoogste prevalentie van hart- en vaatziekten. Dus soms denk je dat je weet hoe de wereld eruit ziet, maar dan kijk je naar de cijfers, is de wereld toch even anders. En dat perspectief, continu kijken van, zijn onze views wel correct? Is hoe je een verbetering van je begrip, van je understanding, maar ook een verbetering van de respons krijgt?
We zien hier in Europa, de Verenigde Staten, dat in ik zal maar zeggen, buurten waar de mensen niet rijk zijn, obesitas veel meer voorkomt. Dat zul je waarschijnlijk ook in Latijns-Amerika ook wel zien. En het schijnt ook dat obesitas dus zo'n factor is, hè, bij corona.
Ja, een enorme factor. Dus ik weet het hier toevallig in Brooklyn. Ik bedoel, gezond eten is duur. Slecht eten is goedkoop. Dus, en het heeft ook trouwens impact over de effectiviteit van het vaccin. Dat is minder effectief met mensen die obesitas hebben. Dus inderdaad, dingen die we heel goed in de gaten moeten houden. Maar even terugkomend op mensen die dus die dus arm worden. En dat zien we dan weer terugkomen in een toename van het aantal mensen dat echt honger gaat hebben. En we voorspellen dat het aantal mensen dat honger krijgt. En honger is een heel sterk gedefinieerd concept binnen de humanitaire wereld. Wat we noemen een IPC classification, International Phase Classification. Als je fase 3 of hoger zit, dan heb je dus echt, kun je niet meer in je behoefte voor voedsel voordoen. Het aantal mensen tot nu toe was 130 miljoen. Daar denken we dat het doorstijgt naar 265 miljoen in het einde van dit jaar. En dat zal komt bovenop al de miljard mensen die eigenlijk chronisch honger zijn. Maar dit is dus acute honger.
Dat is dus de helft van de bevolking van de EU.
Ja precies. Ik bedoel, en dan zitten we aan meer dan een kwart miljard mensen. En dit gaat dan ook weer lange termijn effecten. En dit waar we het net over hadden. Dus kinderen die honger hebben ook een probleem met leren. We worden vaak uit school gehaald. Maar als ze al leren, dan is het mentaal vermogen verminderd. En die kosten zijn enorm. Ze hebben het uitgerekend. De cost of hunger heeft de Wereldvoedselprogramma net de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Het Voedselprogramma en UNICEF hebben dat berekend. En dat bedraagt 16% van het bruto binnenlands product van Ethiopië bijvoorbeeld. Honger is duur. Het is een drama. Het zou niet voor moeten komen, maar het is ook nog ontzettend duur. Het drukt enorm op je toekomstige groei als je dat hebt binnen je samenleving. En dus deze effecten die gaan doordreunen. Een ander iets wat je ziet, is dat mensen dus in armoede vervallen of honger hebben. Die moeten toch op. Ja, wat doe je dan? Dan ga je maar dingen die je hebt verkopen. Wat we noemen de productive assets. En dat is natuurlijk een probleem. Dat heb je dus één keer heb je profijt van, want je hebt het inkomen van die verkoop. Maar daarna ben je je koe kwijt of je geit kwijt. En dan heb je geen inkomen meer op de langere termijn. Dus duidelijk zeggen, deze crisis is nog lang niet over. En ook als er vaccin is, en zelfs als de gezondheidscrisis over is, is de sociaal-economische crisis nog niet over. Die dreunt door.
Dat is heel dramatisch wat u hier zegt. Deze crisis is nog lang niet over. Het dreunt nog heel lang door. Hoe kunnen we dit oplossen? Want ja, met best wel wat landen in de wereld ging het de laatste tientallen jaren steeds beter. Vanuit het Westen drijven we natuurlijk handel. We doen ook aan ontwikkelingshulp. Misschien niet genoeg, maar we doen het. Maar op dit moment, door corona, is elk land, is elk werelddeel toch heel erg met zichzelf bezig. En ik kan me voorstellen dat dan nog minder aan de allerarmste landen wordt gedacht.
Ja, dat is inderdaad zo. Alhoewel ik moet zeggen dat de generositeit groeit elk jaar. Zeker in de hoeveelheid noodhulp die er gegeven wordt aan landen. Maar de vraag naar die noodhulp, die gaat omhoog. Dit jaar bedraagt die 40 miljard. 10, 15 jaar geleden was dat 4 miljard. We zien dat die vraag explodeert, voornamelijk als het gevolg van conflicten. Een conflict zoals Jemen of Syrië, het bieden van noodhulp aan de mensen die daar getroffen zijn, is enorm duur. A, omdat er heel veel zijn. En B, omdat de operationele omstandigheden enorm complex zijn. Je moet alles, zelfs in Zuid-Sudan, als je dingen moet ingaan vliegen, is het heel, heel erg duur. Nu zei ik dat de oplossing hiervan zit niet in het geven van noodzakelijkerwijs alleen meer noodhulp. De oplossing zit erin om de regeringen te stutten en te zorgen dat er geen systeemrisico's ontstaan. Misschien kunnen we daar straks over praten, over wat de systeemconsequenties zouden kunnen zijn qua conflict. Maar dus je wil die regeringen wil je stutten. Nou, de landen die het betreft, die hebben een hele smalle inkomensbasis. Dus die hebben vaak A, het systeem niet, maar ook zeker niet de fiscale middelen om een basisinkomen te geven aan mensen die getroffen zijn. En nu worden mensen getroffen die voornamelijk in de steden wonen, niet in het platteland. In het platteland kun je gewoon doorgaan met het verbouwen van je veld. Er zijn ook wel problemen, maar in de steden heb je meteen een probleem. Dus er moeten additionele middelen komen voor die regeringen om dat uit te rollen. Wat we nu zien is dat de IMF, de Wereldbank en de Regional Development Banks daar nu mee aan de slag gaan. En tot nu toe is er ongeveer $107 miljard aan alle midden- en lage inkomenslanden gegeven. En ook wat aan wat hoge inkomenslanden. Dat lijkt heel erg veel, maar 10 miljard daarvan is terechtgekomen bij de allerarmsten. En het is ook niet terechtgekomen bij de landen die de grootste schok hebben in het aantal mensen dat in de armoede belandt.
En u zegt, het lijkt heel veel, maar het is maar 1% van wat de OECD-landen gezamenlijk aan stimuleringspakketten voor hun eigen landen hebben gedaan.
Precies, we hebben $11 triljoen uitgegeven aan stimulanspakketten. En eigenlijk hebben we gezegd, de normale regels die we hebben, Stability and Growth Pact, daar doen we even niet aan, want nu is de nood aan de mand en nu moet er gewoon geld uit gaan geven. En dat moet 10-12% van het bruto binnenlands product zijn. Ja? Een equivalent nummer zou dan 90 miljard zijn voor de armste inkomens. En dat geld is er niet en wordt nog niet verstrekt. En wat er verstrekt wordt, is in de vorm van additionele leningen. Dus zo hebben we ons internationale financieel systeem opgezet, dat het voornamelijk drijft op leningen. Hele goedkope leningen. De rente is niet hoog, maar het zijn nog steeds leningen.
En het gaat dus eigenlijk om lening op lening op lening voor die landen.
Precies, want heel veel van deze landen die zijn al in een crisis qua hoeveel geld zij geleend hebben extern. En dus wat je gezien hebt in vorige week is dat Zambia gezegd heeft, wij kunnen onze leningen niet meer betalen. Dus, maar niemand dacht toen je dit virus opnieuw zag in Wuhan, nou dat gaat dus leiden tot het feit dat Zambia hun lening niet meer kunnen betalen. Dus daar gaat het om, dat je doordenkt wat er nu gebeurt. Nou,
en Zambia is dus feitelijk failliet.
Nou, daar moet dus een oplossing voor komen. Wat er wel gebeurd is, en dat, ook dat heeft Zambia niet geholpen, is dat we gezegd hebben, al die landen hebben grote leningsdruk. En het kost veel geld op hun overheidsbudget om die leningen te kunnen betalen. Waarom gaan we niet gezamenlijk zeggen, voor de duur van een jaar, en dat is dit jaar, hoef je geen rente of terugbetaling van de lening te doen. Dat schuiven we naar de toekomst toe. En deze week is besloten dat het nog even voor 6 maanden wordt verlengd. Dus er wordt wel aan gewerkt, maar die leningen blijven gewoon staan, hè? Dus de leningen blijven staan, je hoeft even niet te betalen, maar dan worden andere leningen bovenop gezet. Het tweede probleem met deze regeling is dat de private creditors niet in gelijke mate meedelen. Dus er wordt geleend van de Wereldbank, van een aantal respectable banks in bilaterale landen. Maar er zijn ook commerciële partijen die geleend hebben. En die doen niet mee. Dus het respijt wat je aan die landen geeft, komt eigenlijk meteen te goed aan de commerciële partijen. En dat is ook niet de bedoeling. Maar hier ontstaat dus een systeemrisico. En dat is, je hebt dus marginale risico's, maar je krijgt ook systeemrisico's. Systeemrisico's dat een land Zambia, maar ook andere landen straks niet meer in staat zijn om hun leningen terug te betalen. En dus in feite failliet gaan. En dat is een groot probleem.
Nou, een land als Zambia. Ik durf te weten dat niet iedere Nederlander alle dagen het nieuws uit Zambia volgt. Maar dat is binnen Afrika een van de, ik zal maar zeggen, nette landen. Waar men relatief zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Waar ook de governance behoorlijk is. Als zo'n land er omvalt, dat is natuurlijk zeer zorgelijk. Want er zullen nog wel wat meer landen zijn waar misschien de governance bepaald minder goed ontwikkeld is.
Ja, we hebben dus al 8 landen die in een zogenaamde debt distress zitten. En dan nog een keer 26 landen die at high risk of debt distress zijn.
Dus er zijn die glijden af, die landen.
Ja, dus die zitten al in een precaire situatie. En dan heb je op het moment van crisis, dus niet... op dat moment moet je juist meer gaan uitgeven en die ruimte heb je niet. Je hebt minder inkomen en geen manier om toegang te krijgen.
Zoals u het schetst, is de situatie met die schuld op schuld op schuld zo extreem dat je het eigenlijk alleen maar kan oplossen door enorme schuldverlichting te gaan geven.
En dat is eigenlijk is iedereen daar nu wel over eens. Ik bedoel, technisch wordt het heel erg moeilijk en hoe dat betaald moet worden. Maar dat die noodzaak er is en dat je geld niet terugkrijgt, dat is evident. Dus Christina Georgieva, hoofd van de IMF, David Malpass, hoofd van de Wereldbank, Antonio Guterres, secretaris-generaal, allemaal zijn ze heel erg helder geweest. Dit debt moratorium, zoals we dat noemen, moeten we wel gebruiken om een schuldenherstructurering door te voeren. Om deze landen weer op een betere voet door te kunnen laten gaan. Tegelijkertijd kunnen we ook wel oplossingen vinden voor het liquiditeitsprobleem dat deze landen hebben. En dat hebben we ook in het verleden gedaan, tijdens de crisis, financiële crisis in 2008.
Ja, liquiditeitsprobleem, dat betekent ze moeten geld hebben om te kunnen uitgeven om de hoogste noden meteen te kunnen ledigen.
Precies. En dus op dat moment, wat er toen gebeurd is, heeft de IMF zogenaamde special drawing rights uitgegeven. En die geven alle landen tegelijkertijd via een bepaalde verdeelsleutel. Nou, toen is er iets van, ik geloof, 280 miljard uitgegeven. Dat kunnen we nu weer doen. En we kunnen tot 500-600 miljard in één keer genereren. En dat is eigenlijk een truc om internationaal geld bij te drukken. Het is een international convertible currency dat gebaseerd is op een basket van currencies. En iedereen krijgt extra reserves. En dat zou dus ook ten goede komen aan lage inkomenslanden. Trouwens ook aan Nederland. Dus die deelt daar ook in mee. En daarmee zou dus het acute liquiditeitsprobleem kunnen oplossen. En het laatste is natuurlijk dat je de banken die moeten eigenlijk ook iets meer lenen en echt gedifferentieerd lenen. En meer giften geven aan deze lage inkomenslanden. Want die kunnen het anders niet bolwerken als ze alleen maar meer leningen geven.
Ik zag in een overzicht, er zijn maar 20 landen in de wereld zijn die dus echt helemaal op de bodem zitten. De Zuid-Soedan, daar heeft u natuurlijk persoonlijk een hele bijzondere band mee. En ook daaruit blijkt dat ook dat land zoals u dat zo mooi zegt, zeer fragiel is.
Kijk, landen worden getroffen op verschillende manieren en om verschillende redenen. Sommige landen zijn heel erg afhankelijk van het overmaken van gelden van migranten. Een land als El Salvador. Sommige landen zijn heel erg afhankelijk van het toerisme. Nou, we weten dat niemand meer op vakantie gaat. En sommige landen zijn heel erg afhankelijk van de verkoop van olie of andere grondstoffen. Nou, wat je ziet is dat de luchtvaart en mobiliteit 60% van de olievraag bepaalt. En dat werd natuurlijk enorm gereduceerd. En om die reden kelderde de olieprijs naar beneden. En in april was het nog maar $16 per vat. En eigenlijk had het een negatieve prijs op de futures market. Het is nu iets bijgetrokken naar zo'n $40. Maar dat is nog steeds veel lager dan de normale prijs van olie. En er zijn een aantal landen, zoals Nigeria, Angola, maar ook Zuid-Sudan, die daar enorm afhankelijk van zijn. En in Zuid-Sudan is de verkoop van olie, dat is ongeveer 95% van de export en 98% van het overheidsinkomen.
Dus 98% precies. Komt dus niet van belastingen van burgers of en dergelijke dingen, maar van één sector.
Ja, en dat maakt je dus ook economisch fragiel. Want als de olieprijs naar beneden gaat, heb je een acuut probleem. En elk jaar maken ze een budget en dan stellen ze een prijs vast waarvan ze denken dat de olieprijs is. En daar zijn internationale schattingen voor. En dat was dus $55. Nu gaat hij naar de $40. En hij heeft op $16 gestaan. Dus ze hebben meteen een heel groot probleem. En ik was betrokken bij de onderhandelingen tussen Zuid-Sudan en Sudan en de afscheiding van Zuid-Sudan. En het ging voornamelijk over hoe kan de olie geëxporteerd worden door de pijpleidingen die door Noord-Sudan, door Sudan op dit moment, lopen. Nou. En daar zijn vrij stevige tarieven toen voor afgesproken. Dat betekent dat ze eigenlijk niet zo heel veel overhouden van die olie. Wat gebeurt er dan? dan als een land geen harde valuta binnenkrijgt, gaat je munteenheid devalueren. Ik was betrokken bij het ontwikkelen van hun munt. En toen het in circulatie gebracht werd, kreeg je voor $1 2,4 Soedanese ponden. Dat zijn er nu 500. Dus dan kun je even nagaan wat voor inflatie en devaluatie je hebt gehad.
Dat is Europa na de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dus dan heb je dus echt hele grote... En wat je dan ziet is dat heel veel van het eten wordt geïmporteerd. En dat wordt duurder. Dus in het voorjaar werd maïsmeel bijvoorbeeld met 50% duurder. En dit terwijl het hele land in nood verkeert. Nou, het kan ook een heel destabiliserend effect hebben. Om die reden. Maar bijvoorbeeld in dit... voor degenen die Zuid-Stand een beetje volgen... Er is weer een vredesakkoord gesloten, begin van dit jaar. En een belangrijk component daarvan was de reïntegratie van mensen die gestreden hadden in een regulier leger of in een normale banen. Nou, en dat het salaris van die troepen doorbetaald zou worden. Nou, dat kan dus niet als je het geld niet hebt. Dus dat resulteert dus in instabiliteit. En dat is een ander punt en een ander systeemrisico. Ja, dus we hebben het gehad over economisch systeemrisico's. Ander is het fragiliteits- en conflictsysteemrisico. We weten hoe conflicten ontstaan. In ieder geval in algemene zin. Welke factoren daaraan bijdragen. Ten eerste, als je sterke economische krimp hebt... neemt de kans van een conflict navenant toe. Echt enorm veel toe. Wanneer het ook toeneemt, is als je hoge werkloosheid hebt. Want dan is het makkelijker om jonge mannen te recruteren voor milities. Hetzelfde is als mensen niet en kinderen niet op school zitten. Dan hebben ze niet de protective environment van zo'n school. Nou, het is toch die drie factoren die we nu op dit moment zien. En Foreign Policy heeft berekend dat de kans bestaat dat er 13 nieuwe conflicten, violent conflicts, kunnen ontstaan. Als dat waarheid wordt, hebben we de grootste instabiliteit van de laatste 30 jaar wereldwijd. Dus dat zijn twee hele grote systeemrisico's die we dus ten koste van alles moeten willen voorkomen. Want als er een keer een oorlog ontstaat, is dat natuurlijk enorm enorme klap voor een bevolking, heel veel lijden. Maar ook om een economisch punt. Ik bedoel, de oorlog in Syrië, dat heeft al 380 miljard aan schade opgeleverd. En dat zet een land gemiddeld 30 jaar terug in ontwikkeling. Dat moeten we dus absoluut proberen te voorkomen. En daarom
Dus het virus is in feite een aanjager van warlords en dat soort ook interne conflicten die dan zo'n hele regio destabiliseren kunnen.
Je ziet dat het virus een economische impact heeft en economische krimp. Tegelijkertijd zie je dan soms het onvermogen van de overheid om voldoende te doen voor de burgers, om hen te beschermen. En zij vallen in armoede. En tegelijkertijd zie je restrictieve maatregelen en zie je ook protesten in alle landen, zelfs Nederland, die de overheid wil doorvoeren om het virus onder controle te krijgen. Die drie factoren bij elkaar zorgt natuurlijk wel voor spanning binnen in sommige maatschappijen. En dat proberen we te voorkomen. En dit is wat ik bedoel. We moeten heel duidelijk nagaan denken hoe zo'n crisis zich gaat ontvouwen. In een manier waar we eerder niet helder genoeg over hadden gedacht. Met het doel om dat te gaan voorkomen.
In lage inkomenslanden zijn mensen ook vaak afhankelijk van geld wat bijvoorbeeld gestuurd wordt vanuit Nederland door migranten, mensen uit de familie die naar Nederland gemigreerd zijn. Nou is die migratie door het COVID-virus ook grotendeels stil komen te liggen. En de contacten met de familie zijn natuurlijk veel minder, omdat er nauwelijks meer gevlogen wordt. Heeft dat ook impact?
Ja, kijk, wat we noemen remittances, de overmakingen van gelden door migranten, is enorm belangrijk. Dat is per jaar ongeveer een half triljoen, 445 miljard US dollars. Nou, de Wereldbank heeft berekend dat dat inzakt met ongeveer 20 miljoen. Dat betekent dat 100 miljard minder gestuurd wordt naar lage- en middeninkomenslanden. Er zijn een aantal landen voor wie dit echt heel erg belangrijk is. Het is belangrijk voor de mensen die dat geld ontvangen. Maar het is ook belangrijk voor de centrale bank, omdat het harde valuta is. Dus Als je kijkt naar Tonga of Zuid-Sudan of Kyrgyzije of Haiti of Tajikistan of Nepal, dan zijn die geldelijke overmakingen meer dan een kwart van het bruto binnenlands product. Laat dat eens op je inwerken. Dus meer dan een kwart van het bruto binnenlands product is geld dat overgemaakt wordt uit het buitenland.
Nou, 25% van elke munt die daar in de portemonnee zit en bij de centrale bank, die komt uit Nederland, die komt uit Duitsland, die komt uit... Nou ja, vul maar in.
Ja, en laten we een voorbeeld nemen. Voorbeeld uit deze regio, El Salvador. 6,4 miljoen inwoners en de overmakingen uit het buitenland bedroegen 5,7 miljard vorig jaar. 16% van het bruto binnenlands product. Hoe komt dat? 2,5 miljoen Salvadorianen wonen hier in de Verenigde Staten. Maar wat we zagen, en dat zie je in heel veel landen, als gevolg van de crisis loopt de werkeloosheid op. En in het voorjaar was die 13%. Maar de werkeloosheid onder migranten is hoger. Die zitten vaak in fragielere banen, banen meer in de service industry, dus in de horeca. En het was een 17% van mensen. En dus wat je zag in april, is dat de hoeveelheid geld die overgemaakt werd, zakte in met 40%. Dat heeft natuurlijk meteen een impact op dat land. En dus de Wereldbank en de IMF die verwachten dat de economie van El Salvador krimpt met zo'n 8%. Maar nu gebeurt er iets interessants. Dus wij volgen dit dus. En wat je ziet is dat het gaat heel slecht in Latijns-Amerika. In Latijns-Amerika hebben we de meeste gevallen van COVID. Meer dan 10 miljoen infecties. De werkloosheid stijgt daar het hardst. Een derde van de banen is weg. Dus de crisis daar is nog veel groter. En wat je gezien hebt als resultaat is dat het aantal de overmakingen gestegen zijn. Ze zijn niet alleen hersteld, maar zijn gestegen. Om mensen te helpen die thuis nog zitten en die hun hulp nodig hebben. Ook weer een hele goede les, dat je niet één keer kijkt naar de statistieken en het zakt in elkaar en hoef je niet meer naar te kijken. Je moet continu het besef hebben of wat je dacht dat de realiteit om je heen is, nog steeds de juiste is. En dat zien we ook in andere landen. We zien het bijvoorbeeld in Nepal ook. Daar is het nu toegenomen met 23%. Dus het is een hele interessante dynamiek die we om ons heen zien.
Dirk-Jan Omtzigt, het was een toch vrij treurig verhaal wat u schetste. Mag ik u toch heel veel succes wensen met uw modellen en met uw adviezen aan wereldleiders om, zoals PG dat noemt, het goede te doen. En laten we hopen dat door uw inzichten eigenlijk iedereen op de wereld meer uitzicht krijgt uiteindelijk.
Graag gedaan.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Tot slot van deze aflevering gaan we praten met Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen, voormalig lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en nu lid van de Britse Joint Committee on Vaccination and Immunization. Met hem wil ik specifiek naar Nederland kijken en hoe wij hier omgaan met vaccinaties. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Maarten Postma.
Ik denk aan zich dat we in Nederland een vaccinatieprogramma hebben wat goed wordt opgepakt door de bevolking. De vaccinatiegraad in Nederland is over het algemeen hoog.
Dus vooral bij kinderen. Kinderen worden vrij snel gevaccineerd in Nederland.
Nou, met name bij kinderen. We hebben natuurlijk bij het baarmoederhalskanker al wat oudere kinderen, zeg maar, hebben wel gezien dat het een probleem was, de opname. Dat is wel heel erg verbeterd. Daar was natuurlijk een belangrijke issue, en ik denk dat dat nu ook bij COVID, of dat speelt allicht bij COVID mee, was de zorgen over de veiligheid. Maar nog even, we hebben natuurlijk ook nog een ouderenvaccinatieprogramma. En dan denk je vooral aan het griepvaccin. Nou, daar is natuurlijk de opname, de uptake, ook niet bij lange na niet optimaal.
Ja, want als je boven de 60 bent, dan krijg je elk jaar een oproep. Hoeveel mensen laten daadwerkelijk zich vaccineren tegen griep?
Er zijn aangewezen groepen voor vaccinatie en dat betreft de 60 jaar en ouder inderdaad en de risicogroepen beneden de 60 jaar. De risicogroepen, zowel boven als beneden de 60 jaar, daar is de dekkingsgraad, dacht ik, orde van grootte 80%. Maar als je buiten de risicogroepen valt, dus niet COPD, astma of allerlei andere condities hebt, ook boven de 60. Ik denk dat we dan niet veel hoger dan de 50% zitten. Maar ik heb de cijfers niet, de meest recente cijfers niet bij de hand. Maar dat is wel een grote zorg. En dan is natuurlijk ook een grote zorg dat we in de ziekenhuizen, in de zorg, niet zo'n goede dekkingsgraad hebben van het griepvaccin.
U weet alles van vaccins. Hoe verklaart u dat lang niet alle Nederlanders op dit moment zeggen dat ze zich, als er een vaccin is, dat ze zich dan tegen COVID-19 willen laten vaccineren?
Dan denk ik dat daar gewoon heel sterk een rol speelt. Dat iedereen natuurlijk beseft dat de COVID-vaccins onder enorme druk worden ontwikkeld. En er zorgen zijn over in hoeverre deze vaccins straks aan de standaard eisen voldoen die gelden voor vaccins ten aanzien van de veiligheid. Er is gewoon minder tijd dan normaal besteed aan het ontwikkelen van deze vaccins. Dus die zorg die is begrijpelijk.
Dus dat is eigenlijk psychologisch verklaarbaar dat mensen denken van ja, is dit meteen wel het juiste vaccin voor mij?
Nou kijk, wat je dus heel vaak hebt, en dat is ergens natuurlijk ook weer heel oneerlijk, maar als er nieuwe vaccins zijn, het rotavirusvaccin is een voorbeeld, dat is heel uitgebreid gebruikt, heel snel, in bijvoorbeeld Brazilië. En dan hebben wij dus als westerse mensen de luxe dat wij in een, nou wat is Brazilië, een middeninkomen land, dat wij heel veel gegevens daar al hebben over die veiligheid. Ja, dat is iets wat we bij het COVID-vaccin dus niet hebben. In principe zullen de westerse landen onder de eersten zijn die het gaan toepassen. En dan hebben we gewoon niet die luxe dat we weten van hoe het in andere landen is gegaan. En dat is natuurlijk een luxe die op zich Brazilië destijds niet had. En dat is ook een luxe die de Verenigde Staten vaak niet hebben, omdat die vaak vaccins heel snel invoeren. Ja, en daar worden wij nu ook mee geconfronteerd. Dat wij dus niet naar andere landen kunnen kijken van hoe ging het daar.
Waarom doen de Verenigde Staten dat?
Nou, de Verenigde Staten is nou één keer een land, en dat is denk ik toch vooral cultureel bepaald. Die zullen in principe iedere nieuwe medische technologie, iedere verandering, die wordt daar eigenlijk geïmplementeerd. De kosten spelen daar wat dat betreft vaak een iets minder grote rol. Ze hebben natuurlijk het zorgsysteem heel anders georganiseerd. Wij kijken bijvoorbeeld in Europa al heel lang ook naar wat we dan noemen de kosteneffectiviteit. Dus wegen de baten van een nieuwe technologie nou wel op tegen wat het kost. Ja, en die afweging is in de Verenigde Staten gewoon altijd veel minder geweest. Daar wordt als men denkt dat iets de gezondheid, de volksgezondheid ten goede komt, ja, dan wordt het ook geïmplementeerd en wordt de prijzen voor geneesmiddelen en dergelijke zijn in het algemeen ook hoger in de Verenigde Staten. Dat hoort bij die situatie.
Dat laat dus zien dat alles rondom volksgezondheid en hoe de samenleving daarmee omgaat, dus in hoge mate ook cultureel en bijna zelfs ook bijna politiek cultureel is bepaald.
Ik denk dat helemaal waar is. Hè. Dat zien we natuurlijk ook wel hoe Nederlanders nu de COVID-maatregelen opvolgen. Hè. Wij zijn natuurlijk ook een Nederlanders vragen veel eerder waarom eigenlijk? Waarom moet dat? En vergelijk het met onze oostenburen. Dat is allemaal heel anders. Dus dat klopt. Daar zit een heel belangrijk cultureel aspect aan, ja.
Hoe zit dat met Duitsland? Want ze zijn onze buren. We vergelijken ons ook vaak met Duitsland. We vinden ons soms ook wel een beetje op elkaar lijken, maar soms ook niet. Hoe kan het dat Duitsland het eigenlijk nu veel beter geregeld lijkt te hebben? Want de cijfers van Duitsland, als het over COVID-19 gaat, die zijn veel beter.
Nou ja, ik denk wel dat men in Duitsland stringenter is in het opvolgen van de maatregelen. En dat zit hem denk ik in de cultuur. Anderzijds denk ik wel dat ook Duitsland die toename in die aantal gevallen zal gaan zien de komende tijd. Ik denk dat Duitsland meer op dit moment achterloopt dan dat ze het helemaal kunnen vermijden.
Ja, het meest recente is dat bijvoorbeeld de stad Berlijn, en dat is toch een beetje een soort net zulke eigenheimers als de Nederlanders, dat het daar dus nu echt weer hard oploopt.
Ik verwacht eigenlijk dat Duitsland... Natuurlijk, die doen het op een bepaalde manier beter. Maar ik ben bang dat ook daar dat ze het meer op ons achterlopen... dan dat ze het nou per se zo vreselijk veel beter doen dan wij.
Samenvattend, tot nu toe lijkt het in Duitsland beter te gaan dan in Nederland... maar u denkt dat dat niet zo blijft. Laten we eens even naar een ander land kijken, het Verenigd Koninkrijk. Want u zit daar in de Joint Committee on Vaccination and Immunization. Hoe is het in het Verenigd Koninkrijk geregeld?
Ja, daar is natuurlijk de COVID-situatie op dit moment niet best. Daar wordt uitgekeken naar het vaccin. Er is natuurlijk ook een belangrijke speler, Engelse speler. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook wel wat ijzers in het vuur. Maar het Oxford-vaccin, zoals we dat noemen, die ligt al lange tijd redelijk vooraan in de vaccinontwikkeling. En dat is Oxford, dat is Engeland. Dus daar zit Engeland ook dicht op. En de commissie, die je zo vriendelijk al noemde, waar ik lid van ben, die u in de inleiding al noemde, die Joint Committee Vaccination and Immunization, die... Wij vergaderen momenteel wekelijks over de introductie van het vaccin. Daar zijn hele positieve scenario's voor. Dat misschien inderdaad eind van het jaar al wel effect zou geëffectueerd zou kunnen worden. Je weet het natuurlijk nooit. Er kunnen ook nog allerlei tegenvallers op de weg komen. Engeland is denk ik heel die lopen voorop in het nu misschien ook wel bij het nadenken over de introductie van COVID-vaccin. Maar in zijn algemeenheid loopt Engeland voorop in het vaccinatieprogramma. Engeland heeft een heel uitgebreid vaccinatieprogramma. Als je het vergelijkt met Nederland, dan we hadden het net over achterlopen en voorlopen. Nou, ik denk dat Nederland wel echt achterloopt op het vaccinatieprogramma. Wat in Engeland is.
Dit is even een zeg maar wat bredere kijk op vaccineren. Even los van de huidige situatie rond COVID-19. U zegt dus eigenlijk, Nederland zou het wel beter kunnen doen als het gaat om vaccineren in het algemeen.
Ja, ik denk dat Nederland het als het gaat om vaccineren inderdaad beter zou kunnen doen. En misschien zou de bevolking dan ergens ook nog wel beter voorbereid zijn voor zoiets als het COVID-19 vaccin en in zijn algemeenheid voor het bestrijden van dit soort crises met vaccins. Engeland heeft bijvoorbeeld een veel uitgebreider vaccinatieprogramma bij griep, bij influenza. Ik denk dat het ook wat dat betreft in de bevolking een veel breder draagvlak heeft gekregen daardoor. In Engeland is bijvoorbeeld ook een vaccinatieprogramma voor kinderen tegen griep. En het gaat niet zozeer om die kinderen, maar dat is ter versterking van de bescherming van de ouderen, van de grootouders van die kinderen, zeg maar. En er zijn in zijn algemeenheid in Engeland een aantal vaccins die daar in het programma zitten, die niet in Nederland niet in het programma zitten. Zoals ook weer dat griepvaccin bij zwangere vrouwen. Maar denk ook aan het vaccin tegen gordelroos, wat in Nederland wel in de planning zit, maar in Engeland al een tijd in het programma zit. En meningokokken B bij zuigelingen is een heel duidelijk voorbeeld. Gezondheidsraad heeft negatief geadviseerd 2 jaar geleden. Engeland heeft het 1 jaar of 4, 5 geleden al in het programma opgenomen. En het is een verschrikkelijke ziekte voor baby's.
Heeft dat te maken met de traditie in Engeland van de bijna legendarische verering van de National Health Service, dat het via de NHS loopt?
Goed punt. De adviezen van die commissie, waar ik dan ook lid van ben, er zijn 2 buitenlanders in die commissie. ja, die worden inderdaad, die worden omarmd. Die worden omarmd en die worden in die zin ook eigenlijk uitgevoerd. En ook door de bevolking ook breed geaccepteerd. Ja, in Nederland is dat toch anders. Ik denk, er is vaak in Nederland... ja, en dat heeft ook alweer een goede kant natuurlijk, moet je altijd toch ook wel weer erkennen. Er wordt meer gediscussieerd over de zaak en de Nederlander zal toch inderdaad iets meer vragen van, waarom moet dat nou?
U heeft in de gezondheidsraad gezeten in Nederland. Nou is zo, die gezondheidsraad die moet advies geven aan de minister over te nemen stappen. Die gezondheidsraad weegt ook mee, want dat wil de politiek graag. Wat zijn de kosten van een nieuwe stap? Vindt u dat we in Nederland soms toch wat te zuinig zijn op dit terrein?
Ja, ik denk dat zeker het geval is. Hè. We hebben zo een beetje in Nederland een idee van wat een levensjaar dat we redden. Wat een leven, en dat vertalen wij dan vaak naar levensjaren, wat dat dan mag kosten. En als je dan kijkt naar nieuwe middelen in de oncologie, ik noem al die immuuntherapieën die recentelijk geïntroduceerd zijn in de oncologie. En dat is natuurlijk, dat is fantastische vernieuwing en dat moet je ook hooglijk waarderen. Maar dat mag, daar mag de prijs van een dergelijk middel omhoog gaan totdat we op een punt komen dat een nieuw, dat een gewonnen levensjaar, zoals we dat noemen, €80.000 kost. En als je dan gaat naar de vaccins, dan worden vaak, en dat geldt eigenlijk voor preventie in zijn algemeenheid, dus de vaccins, ja, mag het niet meer kosten dan €20.000 om een levensjaar te redden. En dat is onlogisch en ook non-optimaal. Het is ook niet optimaal. Als je in Nederland het aantal, met je beschikbare budget voor de gezondheidszorg, het aantal levensjaren wat je ermee wint wil maximaliseren. En dan moet je ook kwaliteit van leven bij betrekken natuurlijk. Als je dat wil maximaliseren, dan moet je eigenlijk één eenduidige afkappunt, zoals we dat noemen, gebruiken. En niet 80 voor de een en 20 voor de ander. En misschien weer. Maar dan zou ik geneigd zijn om te zeggen, dan moet je die voor vaccins moet je absoluut omhoog brengen. Ja.
Hebben de Britten en de Duitsers dat beter geregeld?
De Duitsers zijn, die hebben eigenlijk niet dat ze expliciet kijken naar de kosten van een levensjaar. Ze zullen in Duitsland veel meer geneigd zijn om toch als een nieuw vaccin om die te introduceren. Dat doen ze wel vaak op een manier dat het federaal is. Dus dat het per deelstaat kan verschillen. Maar dat er ook soms het meer een vrijblijvend advies is. En dan soms ook zelf betaald moet worden. Dat is een groot verschil. In Engeland spelen die kosten per gewonnen levensjaar ook een heel grote rol. Misschien nog wel groter dan in Nederland. Maar daar is voor de vaccins bereidheid, bijvoorbeeld bij meningokokken B, bereidheid gebleken om zo nu en dan ook een hoger bedrag voor per levensjaar te accepteren.
Dus je zou kunnen zeggen dat Nederland ook weer heel cultureel bepaalt, waar we het eerder over hadden, pennywise, pound foolish is?
Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat dat helemaal klopt. Ja, daar ben ik het volledig mee eens.
Maar toch, een politieke leider die straks in de verkiezingscampagne weer zegt, natuurlijk, wij vinden zorg belangrijk, maar we willen de kosten ook in de hand houden. Ja, dat wordt beaamd door zijn publiek.
Kijk, we hebben natuurlijk nu een crisis, dus het doet iets minder op geld dan een jaar geleden. Maar ik zei, we zijn natuurlijk zeker relatief gezien nog altijd, we zijn een rijk land. En een rijk land moet misschien ook maar rijk leven. Ik denk dat wij binnen ons zorgbudget prima een vaccinatieportefeuille zouden kunnen hebben zoals de Engelsen dat hebben.
U vergelijkt Nederland met wat de Britten doen. We hebben een beetje naar Duitsland gekeken. En Nederland zit natuurlijk in de Europese Unie met 27 landen. Maar die Europese Unie die heeft geen gezamenlijk volksgezondheidsbeleid. Vindt u dat er wel moet komen?
Ik denk zeker dat dat er moet komen. Zeker als je kijkt naar vaccins. Vaccins gaat over infectieziekten. Infecties houden zich niet aan grenzen. Alhoewel, hè, we hebben het eerder gehad over Duitsland en Nederland en COVID. En hoe dat dan toch verschilt. Maar goed, infecties houden zich zeker in normale tijden. We hebben nu natuurlijk wat minder verkeer tussen de grenzen. Houdt zich niet aan grenzen. Dus natuurlijk zou je daar een Europees beleid moeten hebben. En is het heel vreemd dat vaccinatie... beleid verschilt tussen Europese landen.
Nou, we zagen toen corona uitbrak dat ook de eerste reactie toch een hele opmerkelijk klassieke 19e eeuwse was. Namelijk dat dus de Europese lidstaten als we elkaar gingen afkappen. Van we gaan het eerst nationaal doen. En toen was heel duidelijk dat dat een inbreuk was op de flexibiliteit van de interne markt. Dat je heel snel met elkaar kunt werken. En toen heeft men als het ware een soort omdraaiing gemaakt. Dat vond ik wel een opvallend verschijnsel. Hoe dus een oude reflex ineens weer kwam zodra er een existentiële bedreiging is.
Ja, ik denk, ja, normaal hè. Vinden we niet gek natuurlijk. Dat,
ja, ik wel als historicus, maar ja.
Ja, ja nou, ik denk, ja, dat, ik denk dat dat, ja, ik begrijp het wel. Ik vind het ook, ja, nee, dat die reflex die is er. Engeland loopt voorop in het ontwikkelen van een van de COVID-vaccins. Dus allicht dat initieel er gedacht werd aan dat vaccin, ook met name met betrekking tot Engeland. Ook als ik kijk in mijn commissie, ja, dan gaat het over Engeland. En dan hebben we het niet per se over, maar we moeten voorzichtig zijn, want des te meer we naar Engeland toe, des te minder blijft er voor de rest. Dat is niet wat je ook van die nationale commissies kunt verwachten, denk ik. Dat moet op een ander niveau gedaan worden. Ik denk wat speelt is dat je onderhandelingskracht gewoon enorm versterkt als je het gezamenlijk doet. Dus daar is men waarschijnlijk ook snel achter gekomen. Je ziet natuurlijk als het gaat om geneesmiddelen hebben we tegenwoordig dat we dat vaak samen met... België, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland doen. En dan heb je een sterkere onderhandelingskracht. En zo is dat bij die vaccins natuurlijk ook. Want daar spelen natuurlijk initieel misschien niet. Maar al snel speelden de grote bedrijven daar ook een belangrijke rol. Hè? Astra bij het Oxford-vaccin en Pfizer bij de andere. Zo zijn er nog een aantal. En daar moet je toch een sterke onderhandelingspositie zien te krijgen ten opzichte van die... farmaceutische bedrijven.
Wij begonnen deze podcast met Daniel Thornton van COVAX. Hij probeert zoveel mogelijk landen en organisaties bijeen te brengen om de ontwikkeling van vaccins te bespoedigen en betaalbaar te maken en ze vervolgens ook weer zo breed mogelijk te verspreiden, ook naar de allerarmsten. Ik neem aan dat u dat een goed initiatief vindt.
Natuurlijk vind ik dat een goed initiatief.
Heeft u vanuit uw kennis als wetenschapper ook nog een advies aan hem?
Nou, mijn gedachte hierover is, laat ik even proberen mijn gedachten te volgen en misschien kom ik dan wel tot iets. COVID is een enorme crisis en het heeft enorme effecten op de economie. Als je dat dus zo zou bekijken en je zou dezelfde criteria hanteren, er zijn ook veel mensen, veel sterfte. Dus als je zou zeggen van nou, wat mag zo'n vaccin nou kosten per gewonnen levensjaar, als je dat zou gaan berekenen, denk ik dat je best op een hoog bedrag uit zou komen, gezien de mensen in gevolgen wat de pandemie heeft. Die hoge prijzen, ik denk dat we die niet hebben, want we in de pandemische situatie waar we nu zitten, gaat het veel meer om onderhandelingen, waar we het eerder over hadden, om onderhandelingen. Nog denk ik dat daar prijzen uitkomen die voor laaginkomenlanden niet betaalbaar zijn. Nou geldt dat aan zich natuurlijk ook wel weer voor iets als het baarmoederhalskankervaccin in het verleden. Daar hebben we ook gezien dat die initieel alleen maar naar de rijke landen gingen en niet naar de arme landen. Misschien kon je ook zeggen dat het Westen zich destijds dat wel kon permitteren, want de overdracht van baarmoederhalskankervirus vanuit arme landen naar rijke landen. Maar dit is een pandemie waar we nu in zitten. Dus ik denk dat ook de rijke landen gewoon een groot belang hebben niet per se rechtvaardige, maar wel bij een goede verdeling. Want je kunt jezelf hier niet isoleren van de rest. Dus je moet dit internationaal aanpakken. Ik denk dat men dat realiseert.
Maarten Posma, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Het was mij een groot plezier.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 140. In de beschrijving van deze podcast vind je links naar eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen over het coronavirus, de geschiedenis van pandemieën en de sociaal-economische gevolgen en de aanpak ervan. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.